Ik werd bij AT5 weggezet als een soort van crimineel deze week.
Terecht, wat heb je nu weer gedaan?
Nou, de kop boven het stuk is: boete voor ophangen hangmat in park is terecht. Het kan bomen beschadigen. En daaronder staat een foto van mij in een hangmat.
Jij bent degene die hangmat heeft opgehangen en jij hebt daar een boete voor gekregen.
Nou, bijna €230. Dat was 2,5 jaar geleden alweer.
Een behoorlijke boete.
Ik heb die nog net weten te omzeilen, omdat ik mijn hangmat toen weer mee heb genomen. Maar ja, als het aan de burgemeester ligt, dan had ik die boete gewoon moeten krijgen.
Lars D., dames en heren. Hij is in deze podcast te gast met een exclusief interview over zijn misdaden en zijn wanpraktijken.
Ik voel me echt een crimineel, een mathangcrimineel. Goed, welkom bij de Communicado's, een wekelijkse podcast voor iedereen met een fascinatie voor communicatie.
Welkom bij de Communicado's, aflevering nummer 18. We hebben een hele leuke show voor je voorbereid. Ben je er ook zo enthousiast over, Lars?
Jij zegt altijd gewoon bij de aankondiging altijd een leuke show gaat worden.
Maar we zijn het nu al over iets oneens. Oké, ja, ga je gang. Wat wil je zeggen?
Het punt is een beetje, stel dat jij gaat op date.
Ja.
En je zit daar tegenover iemand die zegt: nou, ik ben echt een hele leuke persoon. Ik heb een fantastische persoonlijkheid. En ik heb ook gewoon een paar leuke gespreksonderwerpen voor vandaag voorbereid.
En ik heb een paar hele goede biceps. Nee, dat zou gek zijn. Nee, maar je moet mensen toch een beetje enthousiast maken voor de show.
Dat moet je toch niet over jezelf zeggen?
Ja, maar je moet gewoon mensen enthousiast maken.
Maar je zegt
gewoon
altijd: we hebben een leuke show voorbereid.
Ja, we hebben een superleuk. Ja, precies. Wij zijn enthousiast. Jij bent er toch enthousiast over? Ja,
ik wel, maar laat mensen zelf enthousiast worden.
Nee, natuurlijk niet. We moeten ze enthousiast maken. Mensen, leukste show ooit. Beter dan al die andere podcasts die je luistert. Sterker nog, luister alle oude podcasts die we hebben gemaakt ook terug. Kijk, dat is enthousiasme.
Nou, je wordt er direct enthousiast van.
Nou, mooi. Wat gaan we dan vandaag doen? Want dat is misschien wel even goed om dat direct daarin te gaan. We hebben een aantal onderwerpen die we gaan bespreken vandaag. Vroeger kocht je een Rolex, tegenwoordig ben je woke. Meningen en vooral de juiste meningen wel te verstaan zijn een statussymbool geworden. Dat is waar we het over gaan hebben. Verder, leidt scoringsdrift tot minder creativiteit in de samenleving? Dat is iets waar je mogelijk zorgen om moet maken. En we gaan het artikel bespreken van NRC-journalist Tom-Jan Meeuwis, die communicatie-experts aanvalt. Lars is boos. En we gaan het hebben over de vraag of je enig leedvermaak mag hebben als een openlijke tegenstander van coronavaccinaties zelf overlijdt aan corona. Dat allemaal in deze aflevering van de Communicado's. Als je het een leuke show vindt, vergeet je dan niet te abonneren en recenseren op Apple Podcasts. Dat stellen we enorm op prijs. Goed, laten we beginnen, want eigenlijk is afgelopen week heb ik heel veel kunnen lezen. En dat komt omdat er geen enkele talkshow te zien was op televisie. Dus ik had een.
We hebben gewoon de leeslijst van Victor hier.
Ja, min of meer wel. Ik wilde gewoon eens even beginnen, want ik las wel een interessant artikel van Rob Henderson. Hij is wetenschapper bij Cambridge University. En hij heeft wel een interessant artikel geschreven over luxury beliefs. En het gaat eigenlijk over status van mensen. Als mensen zijn allemaal heel erg begaan met de status die we hebben. We willen allemaal bewonderd worden door de mensen om ons heen. En uit onderzoek blijkt, zegt hij, dat dat meer voor ons geluk doet dan bijvoorbeeld geld. Maar hoe laten wij merken dat wij mensen zijn met hoge status?
Door merkkleding te kopen en dure dingen te doen, mooie crampjes op te smeren.
Heb jij mooie crampjes?
Jij wel volgens mij. Ja.
Nee, ik heb geen crampjes. Ik heb een zachte huid van nature, dus dat is niet nodig. Maar nee, los daarvan. Vroeger was dat inderdaad wel het geval. Wat jij zegt is helemaal terecht. Mensen droegen een Rolex of ze hadden een dure auto, dure kleding. Dat waren allerlei manieren om te laten zien dat je veel geld had. Feitelijk is de boodschap, als je geld en dat soort artikelen kunt verspillen, dan heb je zoveel. Dan zit het wel goed op dat vlak. Maar je ziet dat de prijs van goederen sterk is gedaald. Heel veel arme mensen hebben tegenwoordig ook een smartphone bijvoorbeeld. Dus het is minder onderscheidend om dat soort dingen te hebben. En daarnaast wordt het ook een beetje gezien als pocherig. Hè? Je bent te veel aan het laten zien dat je status hebt en dat accepteren we minder. Dat is out of fashion geraakt. Dus goederen zijn niet meer de manier om te laten zien dat je van hoge status bent. En wat zegt deze Rob Henderson dus? Hij zegt: tegenwoordig laat je met je meningen zien dat je iemand bent van hoge status. En dan vooral bepaalde meningen. Hij noemt het luxury beliefs. Dat zijn meningen die hoge status mensen hebben om te laten zien aan hun vrienden hoe goed ze over dingen hebben nagedacht, hoe slim ze zijn, hoe ruimdenkend ze zijn. Terwijl het wel vaak meningen zijn die een hoge tol eisen op mensen met een lage sociale status. Dus eigenlijk zegt hij van: vroeger kochten mensen een dure Rolex, tegenwoordig zijn ze woke. Dat is min of meer de conclusie waar het op neerkomt.
Die woorden gebruiken hij ook. Hè? Mensen zijn gaan woke om te laten zien hoe hoog een status is.
Ja, hij zegt wel dat heel veel woke standpunten inderdaad voorkomen uit het feit dat mensen gewoon willen etaleren wat een status is. Ja.
Even voordat we in die meningen duiken. Mm-hmm. Je kan ook zeggen, want dit is natuurlijk in Amerika geschreven. Hè?
Ja.
Het is op zich opvallend dat in het meest kapitalistische land van de wereld je nu kennelijk met dingen die geen cent kosten jezelf toch een hogere status kan aanmeten. En je zou zelfs kunnen zeggen dat het heel positief is. Dat eigenlijk nu een hoge status voor iedereen is weggelegd door iets te zeggen wat geen cent kost.
Ja, dat zou je kunnen zeggen inderdaad. En dat zegt hij niet. En de reden waarom hij dat niet zegt is dat deze meningen wel degelijk een prijs hebben. Dus je kunt ze allemaal wel etaleren, dat is zeker het geval. Maar het zijn meningen die vaak hele nadelige gevolgen hebben voor mensen met een lage sociale status. En om dat uit te leggen moet ik misschien gewoon eens even gaan naar wat nou precies hij als voorbeeld aangeeft voor dit soort luxury beliefs. Een van de dingen bijvoorbeeld waarvan hij zegt dat is een luxury belief onder heel veel mensen is dat religie iets is uit het verleden, dat het gedateerd is. En dat is voor heel veel mensen met een hoge sociale status inderdaad niet zo nuttig, want die hebben vaak werk dat hun leven een bepaalde betekenis geeft. Hè? Dus daar haal jij je betekenis vandaan. Maar mensen met een lage sociale status, die hebben dat niet. Dat zijn bijvoorbeeld de pakketjesbezorger, de receptionist of mensen die werken in de bedrijfskantine. Ja, die werken van 9 tot 5 en het werk wat ze doen is ja, niet iets wat hun leven echt heel veel betekenis geeft. Het is iets wat ze doen om geld te verdienen, maar niet zo heel veel meer dan dat. Dus voor die mensen is religie belangrijker. Het geeft hun leven wel degelijk iets extra's. Het geeft ze meer geluk. En daarnaast is het zo dat kerken op zich een sociaal bindmiddel zijn. Dus mensen gaan naar de kerk, ontmoeten daar mensen, ontplooien activiteiten daar vanuit de kerk. Ook dat is iets wat eigenlijk voor heel veel mensen positief is. Dus het idee dat religie gedateerd is en het neerkijken op religie van heel veel mensen met een hoge sociale status. Hij zegt eigenlijk daarvan dat is nou een typisch voorbeeld van een luxury belief. Want dat leidt juist tot heel veel minder geluk bij mensen met een lagere sociale klasse.
Nee, ja. Vind ik op zich wel grappig. Want in Nederland is religie natuurlijk wel iets wat door alle opleidingsniveaus heen gaat. Ik denk niet dat je kan zeggen dat religie iets is van een bepaalde sociale klasse of zo. Maar hij zegt wel van het afgeven op die religie, daarmee laat je wel zien dat je tot een hogere status zou behoren.
Het is denk ik ook in Nederland populair om af te geven op religie inderdaad. Ja, ja het wordt als niet wetenschappelijk gezien, niet rationeel gezien door heel veel mensen. Ander voorbeeld uit de politiek die aanhaalt is de slogan van heel veel activisten vorig jaar in Amerika, abolish the police. Dus na de dood van George Floyd en de racistische behandeling van witte politieagenten in de Verenigde Staten ten opzichte van zwarte mannen vooral, dat is een groot probleem.
Ja.
Maar abolish the police gaat wel heel ver natuurlijk. Hè?
Als de politie afschaffen.
Ja, ja. Als jij in een rijke villa-wijk woont, dan hoef je niet zo heel veel te vrezen voor je veiligheid. Maar in heel veel arme wijken is het wel echt een groter probleem, de veiligheid. En dan ben je afhankelijk van de politie. Dus het is misschien een manier om te laten zien aan je vrienden, als je dat zegt van kijk eens hoe goed ik over dingen heb nagedacht. Ik ben iemand die ziet dat de echte problemen psychisch van aard zijn en dat je vooral een sociale dienst nodig hebt die mensen helpt voordat ze de criminaliteit ingaan. En er zit allemaal wel een kern van waarheid in. Maar om dan zo ver te gaan om de politie af te schaffen, ja, dat is gewoon echt een typisch voorbeeld van een luxury police belief. En dat is ook typisch iets wat sommige activisten hebben gezegd, sommige democratische politici, maar de wat verstandigere zoals Biden, die zijn er natuurlijk ook van mijlen ver van weggebleven, want die weten dat het electoraal gezien natuurlijk niet heel erg populair is. Maar zo heb je dus wel meerdere van dit soort luxury beliefs. Maar het vooral het interessante eraan vond ik dat meningen een manier zijn om status te etaleren. En ik zie dat wel echt heel terug in de discussie op Twitter. Er zijn heel veel mensen die willen laten zien hoe ruimdenkend ze zijn, hoe tolerant ze zijn, hoe accepterend ze zijn, hoe niet racistisch ze zijn. En ik denk dat dat eerlijk gezegd ook wel voortkomt. Helemaal niet omdat ze nou echt helemaal totaal niet discriminerend zijn, maar omdat ze willen laten zien aan anderen, kijk eens hoe goed ik ben, wat een goed burger ik ben.
Misschien moeten we daar een hashtag voor bedenken. Hashtag Rolex mening.
Dat vind ik eigenlijk best wel goeie.
Of allitererend, Rolex reflectie. Dat als mensen vanaf nu de hashtag Rolex reflectie gebruiken. Dan gebruikt iemand dat om te laten zien hoe hoog zijn status is, of haar status is.
Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk best wel een goeie inderdaad, ja. Ja, ja, ik vind het leuk.
En je hoorde het hier eerst, hè, ja, in deze podcast.
Nee, ik vind het wel een goeie. Oké, dat is het eerste puntje op mijn leeslijst. Het tweede, ik zal de links in de show notes zetten. En dat is een artikel uit The Atlantic van Derek Thompson. En dat gaat over een onderwerp dat we al eerder hebben gezien, maar neemt het in een iets bredere context, of bespreekt het in een iets bredere context. We hebben het al eens eerder gehad over het feit dat alle films tegenwoordig uit Hollywood hetzelfde zijn.
Ja, allemaal van die franchise films. Ja. Spider-Man, The Matrix nou.
Ja, The Matrix 4 inderdaad. Toy Story 37 en Jurassic Park 18. Weet je wel, dat soort dingen. De ene na de andere.
Van 17 toch beter.
Ja, maar de ene na de andere sequel wordt gemaakt. En hij stelt zich de vraag van waarom is daar nou zoveel creatieve armoede in Hollywood? Waarom is elke film tegenwoordig een franchise? Want dat is 20 jaar geleden echt anders. Toen zag je eigenlijk dat er bijna geen franchises zijn. James Bond is een bekend voorbeeld van een film die dat wel was natuurlijk. Maar het was eigenlijk een beetje de uitzondering. En hij linkt dat aan een onderzoek wat is gedaan over wetenschappelijk onderzoek. Want daar blijkt hetzelfde probleem te spelen. In de wetenschap zie je dat er over een klein aantal onderwerpen de meeste papers wordt geschreven. En de vraag is, waarom is dat nou zo?
Kluitjesvoetbal.
Ja, kluitjes. Ja, precies. Exact. Ja. En de reden dat dat is, want hij citeert ook een wetenschappelijk onderzoek daarna. De reden dat dat is, volgens dat onderzoek, is omdat wetenschappers worden afgerekend op hoe vaak zij geciteerd worden. Dus zij schrijven een paper met het oog om te zorgen dat dat geciteerd gaat worden. Maar daarmee gaan ze dus automatisch het aantal onderwerpen waarover ze schrijven heel erg beperken tot een klein aantal populaire onderwerpen. Ze gaan vooral daarop zitten. En wat je daarmee mist, zijn heel veel wetenschappelijke papers over totaal random onderwerpen. Die veelal tot niks leiden, maar die soms juist tot een hele grote breakthrough leiden. En dat heb je nodig. Dus er zou meer creativiteit mogen zijn. En door die scoringsdrift, doordat we toegang hebben tot al die analytics tegenwoordig, dat we eigenlijk geobsedeerd zijn met z'n allen door wat uiteindelijk een snaar raakt bij mensen, zijn we minder creatief gaan denken in ons proces. En dat is iets wat de samenleving, zegt hij, schaadt.
Ik zie het op sociale media volgens mij heel veel. Weet je, op een gegeven moment heb je door wat populair is.
Ja.
En je krijgt instant feedback. Dit zijn onderwerpen die wel scoren. Dat zijn onderwerpen die niet scoren. Dit zijn meningen die wel scoren. Dat zijn meningen die niet scoren.
Ja.
Ik zie heel vaak ook wel mensen dingen herhalen waarvan ik denk, de vorige keer dat je daarover twitterde was het een succes, dus je gaat het nog een keer doen.
Ja, exact, ja. Ja, ik denk dat dat zeker daar ook geldt inderdaad, omdat je ook die instant feedback hebt over wat scoort en wat niet scoort, ja. Ja, en Derek Thompson, de journalist hier dus, die koppelt het aan iets groters en die zegt eigenlijk van wat we missen in onze hedendaagse samenleving. Hij heeft het over Amerika, maar ik denk dat je het over heel het Westen kunt hebben. En we missen een soort van innovatie die we wel hadden. Hè? We zijn minder innovatief geworden. En hij geeft daarbij het volgende denkvoorbeeld. Stel dat je in 1875 in New York City gaat slapen en je wordt pas 25 jaar later wakker. Dan is je hele wereld veranderd. Want ineens is er elektriciteit en elektrische verlichting. Nou, dat is op zich al iets wat heel erg groot is qua verandering. Er zijn auto's die op straat rijden. Er zijn telefoons op heel veel plaatsen. Je kunt Coca-Cola drinken. En er zijn ineens allerlei skyscrapers. In 1875 was het hoogste gebouw in New York City een kerk. In 25 jaar later, in 1900, waren dat echt al de eerste skyscrapers. Dus echt een hele grote verandering. Dus in die 25 jaar is je wereld compleet en totaal veranderd. Maar als je in 1996 voor 25 jaar in slaap zou zijn gevallen, wat zou er dan veranderd zijn?
Mondkapjes.
Ja. Ja, en daar hopen we zo snel mogelijk van af te zijn. Maar wat zou er nog meer, als je terugdenkt, wat is er in 1996, wat hadden we niet, wat we nu wel hebben?
Internet. Mm-hmm. Maar dat kan je natuurlijk heel lastig zien, misschien in je directe omgeving.
Ja, maar het is wel een verandering. Ik vind het wel een trendpunt. Ja.
Dus internet heb je. Iedereen heeft een mobiele telefoon.
Ja.
Dat had je natuurlijk 25 jaar geleden niet.
Nee, specifiek een smartphone inderdaad.
Ja, ik was laatst in het Media Museum en daar hadden ze nog van die PTT Telecom telefooncellen.
Ja, ja. Ja.
Ik dacht echt, waar zijn ze inderdaad allemaal gebleven? Ze zijn weg.
Ze zijn weg, ja. Ja, ja. Nee, precies dat. Ik denk dat inderdaad smartphones en internet, dat hetgene is wat veranderd is sinds die tijd. Maar dat is natuurlijk veel minder revolutionair dan in 1875.
In ieder geval in je fysieke omgeving. Hè? Je ziet het minder als je over straat loopt.
Ja, ja. Maar zou jij zeggen dat het dan wel achter de schermen
Ik denk dat je leven natuurlijk nu wel heel anders is dan 25 jaar geleden.
Mm-hmm.
He, dus alles wat mogelijk is met het internet, alles wat we kunnen doen, de manier waarop we kunnen communiceren, contact kunnen hebben met mensen over de hele wereld, dat is natuurlijk wel echt fundamenteel veranderd. Maar als je gewoon op straat loopt, dan zie je dat soort dingen natuurlijk niet allemaal.
Ja, en niet alleen op straat, want het is ook zo dat in 1875 had je dus geen telefoons. En dat had je in 1900 wel. Dus die overgang van geen naar wel een telefoon, die is natuurlijk revolutionair. En het feit dat we dat nu met een smartphone doen, ik bedoel, het is allemaal wat efficiënter en beter. Maar het is een incrementele verandering.
Ja.
En dat, zegt hij, dat zien we eigenlijk heel veel in onze maatschappij terug. Er zijn heel veel incrementele veranderingen. En dat kan gewoon als reden hebben dat we het laaghangend fruit in 1875 hebben geplukt en dat we nu het hoger hangende fruit hebben. Dus dat het misschien ook wel te verwachten is dat we minder kunnen innoveren. Maar het zou ook als oorzaak kunnen hebben dat we gewoon allemaal, dat wetenschappelijk onderzoek zich tegenwoordig richt op het zoveel mogelijk geciteerd worden. En daarmee dat er te weinig out of the box gedacht wordt. En ik denk, ik vind dat in ieder geval daar op zich een goede analyse in zit. En volgens mij is het een opdracht aan ons allemaal, want zo zie ik het, om in dit nieuwe jaar, om misschien gewoon wel eens iets creatiefs te doen, om wel out of the box te denken. Dus als jij een stuk gaat schrijven, dan kun je bedenken van, wat gaat scoren? Of je kunt misschien iets schrijven waarvan je echt denkt van, dat wil ik eigenlijk schrijven, dat voegt echt wat toe, dat heeft nog niet iemand eerder gedaan.
Ja. Ik denk dat het inderdaad ook wel meespeelt dat vroeger je veel later feedback kreeg op wat je deed. Dus als je vroeger een boek schreef, voordat je feedback kreeg, dat duurde zo lang dat tegen die tijd had je misschien al 5 andere dingen geschreven.
Ja.
Terwijl nu, 3 seconden nadat je een tweet uitstuurt, weet je al of het een goede tweet gaat worden of niet. Want als je binnen een minuut niet de eerste likes te pakken hebt, dan gaat het niet worden.
Nee. En je komt er denk ik ook achter dat het publiek wil eigenlijk helemaal geen nieuwe dingen per se. Eigenlijk willen ze altijd een soort van variatie op iets wat ze al kennen. Het is een twist op iets wat al bestaand is. Hè? Het publiek is heel erg wars van heel veel nieuwe dingen. En dat is waar je denk ik snel achterkomt. Dus te experimenteel zijn is niet altijd in je directe eigen belang. Maar tegelijkertijd is het wel in het belang van de samenleving dat er voldoende geëxperimenteerd wordt.
Maar is dat niet wat Dale Carnegie al zei? Dat mensen niet iets nieuws willen horen en ook niet iets ouds, maar ze willen iets nieuws horen over het oude.
Ja, zeker. Ja. Hij in zijn boek How to Win Friends and Influence People zegt hij dat inderdaad. Ja, klopt. Ja.
Maar het is in ieder geval een oproep, een mooie oproep om creatief te zijn.
Zeker. Ja. Mooie oproep om het nieuwe jaar mee in te gaan.
Zullen we naar mijn leeslijst
gaan? Ja, laten we dat doen inderdaad, ja. Ja, jij hebt een, want dat kondig ik even aan. Jouw leeslijst bestaat uit artikelen uit NRC Handelsblad.
Ja.
Tom-Jan Meeuwis, de politiek journalist en columnist, die had een artikel geschreven. En daar kaartte hij eigenlijk problemen aan met communicatie-experts, communicatieadviseurs ook in het Haagse. En daar stoorde jij aan.
Ja, voordat we naar zijn artikel kijken. Er is ook een andere Meeuwis bij NRC Handelsblad, hè? Jan Meeuwis. Die zie jij wel eens in talkshows waarschijnlijk.
Zeker inderdaad, ja, de misdaadverslaggever.
Ja, enig idee wat hun relatie is?
Jan Meeuwis en Tom-Jan Meeuwis. Ja? Ik denk dat ze geen broers van elkaar zijn, want het zou gek zijn om je zoons Tom-Jan en Jan te noemen. Ik denk als ze familie zijn, denk ik dat ze misschien neven zijn.
Nee, het zijn broers.
Echt waar?
Ja.
Echt waar?
Het zijn broers. Dus er zijn dus ergens ouders die dachten, laten we de ene zoon Jan noemen en de andere Tom-Jan.
Wat een armoede zeg, dat meen je niet. Ik vind dat toch best wel schokkend eigenlijk.
Maar goed, laten we gaan kijken naar het artikel
ik
van
Tom-Jan. Ik zou die ouders wel eens even willen spreken zeg, doe dat eens even niet.
Tom-Jan Meeuwis, die heeft een goede rubriek in NRC Handelsblad, Haagse invloeden.
Dit zeg je alleen maar omdat je het zo dadelijk gaat afkraken. Maar ik vind het even grappig om te analyseren hoe jij dit aan het opbouwen bent.
Ik bouw hem eerst op en dan breek ik hem af.
Ja, en je bent voornamelijk jezelf geloofwaardigheid aan het geven door het wel goed te noemen. Maar oké, ga door.
Maar elke week heeft hij rake observaties over hoe de politiek werkt. En hij laat met name dat achter de schermen zien in de politiek.
Rake observaties, dus het bouwt allemaal aan jouw credibility.
Precies, hij had bijvoorbeeld afgelopen week had hij een stuk dat heette Betere overheidscommunicatie, de valkuil die steeds maar dieper wordt.
Hmm.
En wat had hij voor observaties dan? Hij zegt bijvoorbeeld dat, we zien in zijn algemeenheid dat goede communicators. Victor,
ja, wat was dat? Ik heb mijn bewegingsdoel van 200% gehaald.
Ga
door.
Oké, ik ga verder. Maar hij zegt bijvoorbeeld dat goede communicators enorm overschat worden. Hij noemt bijvoorbeeld de voorman van Farmers Defence Force, die zit continu in het nieuws, heeft grote persberichten. Dus je zou zeggen, hij heeft een enorme achterban. Hij deed laatst mee bij de tussentijdse verkiezingen in een Brabantse gemeente. Konden mensen op hem stemmen? Enig idee hoeven mensen op hem stemden?
Ja, ik heb het artikel gelezen. Het waren maar 103.
103, dus ik kreeg nauwelijks dingen. Ik denk, dat contrast is wel goed om te laten zien. Om steeds te blijven kijken van, maar klopt ook dat wat we steeds denken dat het geval is?
Ik vond overigens zijn voorbeeld over Farmers Defence Force en waarom zij kranten gaan aanklagen wel grappig. Want dat doen ze dus in zijn analyse omdat ze daarmee groter lijken. Het zijn rechtszaken die ze vaak verliezen. Maar als jij het grote machtige NRC Handelsblad aanklaagt, dan lijk je een serieuze grote organisatie.
Ja, misschien moeten wij dat doen.
Ja, misschien moeten we dat doen.
Maar de overheid communiceert steeds meer als een politieke partij, zegt hij, als een activist. Dus die communicatiestrategieën lijken steeds meer op elkaar. En hij weet het ook wel goed uit te leggen. En hij zegt, er is wel heel vaak nadruk, ook in de Tweede Kamer, op dat er betere communicatie moet zijn. En continu heeft iedereen het over betere communicatie, moet er niet beter gecommuniceerd worden? En ik denk, daar heeft hij ook wel een punt. We hadden het bijvoorbeeld vorige podcast hadden het over het Koningshuis.
Ja.
Waar ineens werd gesuggereerd van, als je maar een podcast hebt, als je beter communiceert, dan is er geen schandaal meer. Terwijl jij volgens mij terecht ook daar aangaf, van, ja, dat is helemaal niet zo. Want als het probleem vroeger niet speelde, terwijl er niet gecommuniceerd wordt, dan is het niet ineens opgelost als je nu wel gaat communiceren. Nee. Dat is niet de oorzaak van de impopulariteit van het Koningshuis op dit moment. Dus daar begon hij goed en toen vloog hij uit de bocht.
Volgens jou.
Ja. Ook volgens jou, toch?
Nee, ik denk het niet.
Nee, hij zei dat, zijn artikel begon als volgt. Hij zei, de laatste coronapersconferentie was vorige week einde nog niet afgelopen of de eerste recensenten melden zich al. De communicatie was blijkbaar weer dramatisch geweest. Een populaire invalshoek het hele jaar. Niet corona zou het probleem zijn, maar de communicatie over corona. Ik dacht, het is wel een beetje een makkelijke one-liner. Ik denk dat niemand denkt dat het echte probleem de communicatie is. Nee. Corona is een groot probleem. Maar er was dus veel kritiek ook op Jaap van Dissel. En daarover zegt hij, dit keer had RIVM-directeur Jaap van Dissel, de nationale dokter, een rol naast premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gekregen. Hij zei iets onduidelijks over vaccins en een andere jas, wat de goedkeuring van de communicatie-experts helemaal niet kon wegdragen. Hmm. Hij gebruikte ook nog moeilijke woorden.
Ja.
En hij geeft eigenlijk af op ons. Op ons als communicatie-expert, dat wij te kritisch waren over Jaap van Dissel. En ik voelde me enigszins aangesproken, want ik heb inderdaad ook bijvoorbeeld wel getwitterd over die persconferentie. Ik heb daar ook wel kritiek over geuit in de media, over hoe Jaap van Dissel het heeft gedaan. En ik vroeg me af, kan ik het hiermee eens zijn? Heeft hij niet ook wel een punt, zo'n Tom-Jan Mees?
Ik vermoed dat het antwoord nee is.
Maar hier sloeg hij de plank toch al heel erg mis.
Waarom vind je dat? Want het komt op mij over, ik zal het ook zo uitleggen, als best een redelijk punt.
Nou, het punt is hier een beetje van, ik heb de tekst van Van Dissel teruggelezen. Want ik dacht, soms kan je met even, als je het laat liggen en als je het gewoon op zijn tijd even er weer erbij pakt, kan je met een frissere blik kijken naar de tekst. En ook toen ik nu, anderhalve week later, die tekst van Van Dissel teruglas, dacht ik, ja, het is gewoon echt totaal onbegrijpelijk wat hij doet. Hij maakte een aantal fouten volgens mij. Dat begon al met die jas.
Ja.
En,
ja, maar die is ook veel besproken. Dus ik bedoel, ik denk dat we het over eens kunnen zijn. Dat is volgens mij ook wel waar Tom-Jan Meeuwis achter zou kunnen gaan staan. Dat het niet de beste metafoor was.
Nou, ik denk dat het meer is dan dat. Want ik zou het jammer vinden om het daarbij te laten. Want in dezelfde NRC stond een heel artikel, een interview met de Twijfeltelefoon.
Ja.
En het was de vraag van waar zijn die medewerkers van de Twijfeltelefoon de hele dag mee bezig? En het werd aangegeven dat die alleen al 7 medewerkers in Rotterdam en dan ook nog verspreid over Nederland, meerdere medewerkers, zijn de hele week bezig om mensen uit te leggen wat er eigenlijk met dat jasje bedoeld wordt. Want mensen waren in verwarring. Ze snapten het niet en heel veel mensen twijfelen nu over de booster, omdat ze niet snappen waarom 3 vaccins wel zouden werken, 2 niet, als het virus kennelijk een jas aan heeft en het niet meer herkend wordt door dat vaccin. Dus ik denk, dit heeft echt effect. Hè? Je ziet in de praktijk nu de gevolgen van een onduidelijke metafoor. En dat mag je niet onderschatten. Zeker niet als volgens mij, ik denk dat heel veel journalisten, en ik denk dat in dit geval zie je ook dat Tom-Jan Meeuwis daar één van is, niet goed doorhebben wat het doel is van de persconferentie. Wat mij namelijk altijd opvalt, is dat heel veel journalisten denken, dit is een persconferentie, het draait dus om de pers. Wij moeten antwoorden krijgen waar we vervolgens over kunnen schrijven, die we kunnen uitzenden. En bij heel veel persconferenties is dat ook het geval. Bij persconferenties wil je de pers informeren, zodat de pers dat kan doorgeven.
Dit is eigenlijk geen persconferentie. Dit is het volk toespreken. En de bedoeling is om het volk te informeren.
Ja, en de enige manier waarop we het coronavirus goed kunnen bestrijden, is als mensen zich aan de gedragsregels houden. Dus eigenlijk is het echte doel van zo'n persconferentie is om gedrag te beïnvloeden.
Ja.
Om te zorgen dat mensen hun gedrag aanpassen aan wat nodig is om dat virus in te dammen. En ja, journalisten, heel eerlijk, die hebben een bijrol. Het maakt helemaal niet uit. We hadden ook diezelfde tv-moment hadden we kunnen hebben zonder journalisten erbij. Die zijn niet het belangrijkste onderdeel van die persconferentie.
Nee, en blijkt ook uit het feit dat de vragen van de journalisten meestal niet worden uitgezonden op NPO 1. Na 2 of 3 vragen wordt er afgehaakt. Dus het gaat inderdaad vooral om de mededeling van de mensen daar achter de katheders.
En dan maakt het uit wat er wordt gezegd van achter dat katheder. Want we willen dus weten wat er gezegd wordt. En ik vond daar ook Van Dissel later, had hij echt gewoon hele onduidelijke antwoorden. Hier heb ik een vraag erbij gepakt van nu.nl. Want eerst begon hij zelf dus over dat jasje.
Ja.
En toen kreeg je de vraag van nu.nl. Meneer Van Dissel, u had het over de metafoor dat Omicron een andere jas aan heeft. De twee prikken van het vaccin helpen daar dus niet tegen. Maar een booster dan weer wel, terwijl het dezelfde prik is. Hoe zit dat? Nou, wat zou jouw antwoord zijn als je daar Van Dissel was geweest?
Ja, weet ik niet.
Hij zegt, ja, dat is een interessante vraag. Dat weten we nog niet.
Nee.
Nou, dat was inderdaad zijn antwoord. Wat meer uitgebreide antwoord is, en daarom is het mooi dat u de vraag stelt, dat het een beetje de mening leeft, althans, dat hoor ik recht vaak van, er is een afname van immuniteit en dergelijke, en dat wil ik hier eigenlijk dus niet bestrijden, maar juist aangeven. En dan komt hij met een heel lang verhaal, waarvan ja. Ik denk, niemand snapt wat hier de boodschap van is. En dan kan je wel zeggen van ja, communicatie-experts zijn te veel gericht op de kernboodschap. Nou ja, bij zo'n persconferentie als deze telt het dat mensen snappen wat precies je verhaal is. Juist ook omdat sommige mensen, waaronder heel veel journalisten, die snappen prima wat Van Dissel zegt. Die hebben datzelfde verhaal, hebben ze al in de Tweede Kamer gehoord bij zo'n hoorzitting. Ja. Die snappen dat prima. Maar de vraag is niet of journalisten dit snappen. De vraag is of 15 miljoen anderen, 17 miljoen anderen dat ook snappen. En ja, dat ging hier gewoon echt
maar
wel mis.
Maar ik vind het wel een typisch voorbeeld waar wat mij betreft de relativering ontbreekt. Ik ben het eigenlijk in dat geval wel een klein beetje eens met Tom-Jan Meeuwis. Want jij zegt net dat mensen de twijfeltelefoon belden en met die metafoor kwamen aanzetten. Ik geloof best dat mensen dat aanvoeren als argumenten. Het zal wel, als ze dat zeggen, dan zal het wel kloppen. Ik geloof niet dat dit een heel groot effect heeft over hoe er in de samenleving over wordt gedacht over de boosterprik. En dat komt omdat uitgerekend op het gebied van corona er zoveel bronnen van informatie zijn. Je hebt natuurlijk deze persconferenties, je hebt de kranten, je hebt alle nieuwsprogramma's, je hebt de talkshows. Mensen praten erover met de buren. Er zijn zoveel momenten waarop ze zich kunnen laten informeren dat ik denk dat één zo'n moment niet verschrikkelijk veel uitmaakt. En nou denk ik eigenlijk idealiter dat je daar ja, duidelijke communicatie hebt. Hè? Dus ik bedoel, ik zie dit ook als een fout. Ik denk alleen het relativeren van die fout, dat mag wel. En ik vind het ook niet per se erg dat er af en toe op dit vlak fouten worden gemaakt. En dat heeft te maken met iets anders. En dat is dat ik verwacht niet van Van Dissel dat hij een ongelooflijk goede communicator is. Dat wil ik ook niet per se. Wat ik vooral wil, is dat hij een heel erg goede infectioloog is. Want dat is namelijk zijn taak. En je ziet dat er in de maatschappij iets aan het verschuiven is. En dat zie je nog sterker natuurlijk in de Verenigde Staten. Maar dat je eigenlijk op elke publieke functie iemand hebt die heel goed kan communiceren. En dat ze eigenlijk het onderliggende werk, het werk wat ze moeten doen op die functie, waar die functie voor is ingericht, dat ze daar minder goed in zijn. En dat zie je natuurlijk bij uitstek bij Donald Trump. Het is iemand die goed kon communiceren met zijn achterban, maar tegelijkertijd het werk van het presidentschap, gewoon de federale overheid aansturen, dat kon hij niet zo heel goed. Met als resultaat dat hij op dat vlak niet zoveel heeft bereikt. Hij heeft het Overton-venster verschoven, maar het is niet iemand die echt heel veel qua regels heeft veranderd voor zijn achterban. Lucille Werner in de Tweede Kamer vind ik ook een voorbeeld van iemand die daar zit omdat ze kan communiceren, maar die eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, niet geschikt is voor het Tweede Kamerlidmaatschap. En dat zijn dus problemen. En dat is echt een democratisch tekort, wanneer je ongelooflijk veel mensen hebt op functies die alleen maar goed kunnen communiceren. Want dat betekent dat het werk gedaan wordt door mensen die minder zichtbaar zijn. Waardoor we dus als volk niet goed toezicht kunnen houden over wat daar precies gebeurt. Dus ik vind het eigenlijk heel erg belangrijk dat er juist ook mensen zichtbaar zijn die, ja, zoals Jaap Van Dissel, een beetje een hoogleraar is, die inderdaad ingewikkelde taal gebruikt. Maar dat is in zekere zin wie die is.
Ja, ik denk ook niet dat dat overigens het probleem is. Want dat we niet alleen maar mensen in de top moeten hebben die goed kunnen communiceren, daar ben ik het ook wel mee eens. Mensen moeten iets kunnen, dat moet het belangrijkste kwalificatie zijn.
Ja.
Ik denk dat dit wel heel goed te leren is. Dat je zag bijvoorbeeld hier dat Van Dissel de eerste 5 minuten van zijn statement gebruikte om te vertellen waarom het beter ging met de Delta-variant.
Ja.
Terwijl ik denk, jouw belangrijkste boodschap daar bij het aankondigen van een lockdown is niet om te laten zien wat er allemaal beter gaat. De belangrijkste boodschap is om aan te geven wat de noodzaak is en het nut is van deze ingreep. Focus je daar dan op. En dan denk ik dus niet dat hij moet freewheelen daar. en maar een beetje zijn verhaal moet proberen te vertellen. Maar er van tevoren wordt nagedacht over wat is nou nodig om voor elkaar te krijgen dat mensen de nut en de noodzaak van die maatregel begrijpen.
Ik denk dat ze er wel over hebben gedacht. Want die metafoor die heeft hij ook niet zomaar uit zijn mouw geschud, vermoed ik zo. Kijk, ik ben het met je eens dat het op zich makkelijk te leren is. In ieder geval een aantal dingen zijn makkelijk te leren. Wat daar vaak het probleem is dat gewoon de tijd ontbreekt. Hè? Dus er wordt heel veel haast gemaakt. Er staat heel veel druk op die mensen. En ze zijn meer tijd bezig met het maken van het beleid dan met het verkopen van het beleid. Ik vind dat een terechtvaardige keuze in een crisistijd. Dus ik vind dat nog niet het allergrootste probleem. Als ik even één ander ding aan mag halen, want daar ben ik het ook eens met Tom-Jan Meeuwis en wat hij zegt. Ik denk dat heel veel van die communicatiestrategieën, dat die de argwaan juist voeden. Dat mensen er uiteindelijk gewoon het vertrouwen in de politiek door verliezen. En dat komt omdat de woorden van een politicus eigenlijk niet langer weergeven hoe hij of zij denkt over bepaalde dingen. Het geeft niet zijn werkelijke denkproces of opvattingen weer. Het zijn vaak strategische afwegingen die gemaakt worden. Dus als de politicus een bepaald standpunt inneemt of dat hij een bepaald argument gebruikt, dan is dat omdat er een spindokter heeft gezegd dat is het beste argument. Of misschien heeft hij het zelf bedacht, dat kan ook. Maar in ieder geval is het niet meer echt een weergave van zijn opvattingen. En dat betekent dat wij vaak niet zo goed meekrijgen dat hoe onze politici denken, wat hun denkproces is. Ze kunnen ons daar niet echt in meenemen. Ze nemen ons daar ook niet echt in mee. En dat is denk ik een van de grote problemen, want dat zorgt ervoor dat we vaak verrast zijn door wat politici doen en zeggen. Want ineens is een standpunt compleet veranderd, omdat we dat niet goed aan zagen komen, omdat ze daar in het verleden niet eerlijk over hebben gecommuniceerd. En dat is denk ik het probleem. Wees gewoon eerlijk. Wees niet altijd opportunistisch. Ik zou meer eerlijkheid en authenticiteit willen in de politiek.
Ja. Maar volgens mij is dat juist iets wat een goede communicatiecoach mensen ook leert. Om eerlijk te zijn, om aan te geven wat de afweging is, wat het dilemma is. Want ik denk dat daar bijvoorbeeld ook Tom-Jan Meeuwis hier uit de bocht vliegt. Dat hij zegt dat de enige manier waarop communicatie-experts tevreden zijn, als een soort van robottaaltje horen, als de foutloosheid uit de cursus naar voren komt, dan snap je volgens mij ook niet zo goed wat een communicatie-expert doet. Het deed mij een beetje denken aan, ik had een gesprek bij iemand die heeft een hoge functie bij een voetbalclub in Nederland.
Mm-hmm.
Die zei van, een van de dingen die...
Is dat Ajax of...
Dat zou heel goed kunnen.
Oké. Okay.
Dat zou heel goed kunnen. Hij zei, een van de dingen die voetballers altijd als verwijt krijgen, ja, is dat ze zo'n robottaaltje hebben. Dat ze staan daar een interview te doen en ze zeggen wat, maar uiteindelijk zeggen ze ook vooral niks. Hè? Dus ze zijn aan het woord, de lippen bewegen, maar ze zeggen niet zoveel. En wat is het verwijt dat heel veel mensen hebben, ook in de journalistiek merk ik dat vaak terug, is die hebben natuurlijk te veel mediatraining gehad.
Ja.
Dan heb je het niet goed door. Ik vroeg het ook van die directeur bij een voetbalclub. Die vroeg van, maar hoe gaat dat dan met mediatraining en zo? En toen was zijn antwoord, de reden dat een voetballer niks durft te zeggen, is dat als een voetballer het achterste van zijn tong laat zien, als hij echt eerlijk is, als hij zegt van ja, daar had natuurlijk speler A, die had de bal voor moeten geven, maar hij ging voor eigen succes en daardoor hebben we niet gewonnen. Ja, dan krijg je hommeles binnen het elftal. Dan krijg je direct in de appgroepjes, gaan er al lelijke opmerkingen heen en weer. Mensen worden teruggepakt. En op een gegeven moment hebben die voetballers prima door dat als je problemen wil vermijden, dan moet je niet de ander aanvallen. Moet je niet te veel willen zeggen, want dat brengt je alleen maar in problemen.
Ja.
En dat is dus niet omdat een mediatrainer dat verteld heeft, maar omdat mensen zelf ook wel op een gegeven moment uitvinden. Dat is de reden dat je bepaalde dingen beter op een andere manier kunt vertellen.
Maar je bent toch niet zo naïef om te zeggen dat er geen strategische adviezen worden gegeven?
Ik denk dat er absoluut wel...
En dan heb ik het over de politiek, hè? Want ik bedoel, voetbal, dat geloof ik daar wel. Dat zal best zijn. Maar in de politiek wordt er ook strategisch nagedacht over zaken. Er worden dingen bewust weggelaten. Er worden argumenten aangevoerd die niet echt de opvattingen weergeven die ze hebben.
Ja, maar ik wou meer hier zeggen van, heel vaak wordt er dan naar de communicatieadviseur gekeken. Maar heel vaak is het ook niet puur de communicado die het advies geeft om iets weg te laten. Maar het kan ook gewoon een hele andere reden hebben om dat te doen. Of de politicus zelf wil bijvoorbeeld liever iets niet over het voetlicht brengen. Maar ik denk dat de gemakkelijkste aanval is steeds om te zeggen van ja, dat is dan de schuld van de communicatieadviseur. Of dat is waarschijnlijk de communicatie-expert die dat bedacht heeft. Terwijl het vaak hele andere redenen heeft.
Dat je daar de kritiek van Tom-Jan Meeuwis echt tekort doet. Want ik denk dat zijn kritiek vooral is dat er te veel over communicatie wordt nagedacht. We zijn te veel bezig met het verkopen van het beleid in plaats van het bedenken van het beleid. Want heel veel Tweede Kamerleden hebben natuurlijk ook een communicatieachtergrond. Hè? Dus we zagen dat ook bij de VVD toen Ton Elias, die jarenlang een woordvoerder bij de VVD was, ineens een kamerzetel ging innemen. Heel veel woordvoerders worden uiteindelijk Kamerleden. En dat zijn mensen die geschoold zijn op het gebied van communicatie. Dus die wel altijd met dat oog daar naar kijken. En dat is volgens mij waar je dat ziet terugkomen. Dat er te veel aandacht is voor die communicatie. En dat zie ik echt wel als een groot probleem. Ik had het een paar afleveringen geleden er ook over. Ik heb het boek van Pieter Omtzigt gelezen. Die drukt dat gewoon uit in cijfers. Hè. Er zijn 700 voorlichters en communicatiemedewerkers op de ministeries, maar slechts 100 mensen die bij denktanks werken, die uiteindelijk het beleid moeten bedenken wat de regering vervolgens gaat doen. Dat is wat mij betreft een scheve verhouding daar.
Ik denk dat heel veel beleidsmedewerkers natuurlijk ook met nieuw beleid bezig zijn. En je hoeft niet pas, het is niet pas dat je nadenkt over beleid op het moment dat je dan bij een denktank werkt. Maar ik denk dat je daar wel een discussie over kan hebben. Ik denk dat tegelijkertijd hier de vraag is, wat is het doel van die persconferentie? Het doel van de persconferentie is om gedrag te beïnvloeden. Als dat niet goed lukt, ja, dan faal je gewoon bij die persconferentie. En dan kan je wel zeggen, er is te veel aandacht voor communicatie.
Denk je dat het niet gelukt is? Hè? Want we zeiden het even tussen neus en lippen door. Maar denk je echt dat, ik geloof namelijk niet dat het niet gelukt is. Ik denk dat het voor de meeste mensen volstrekt duidelijk is wat er van ze verlangd wordt. En ik nogmaals, ik denk dat je gelijk hebt dat Jaap van Dissel onduidelijk was. En ik denk dat er ook andere dingen niet goed gingen tijdens die persconferentie. Maar hoe relevant? Ik geloof niet dat dat enige factor is in hoe deze maatregelen worden nageleefd. Ik denk dat mensen niet gemotiveerd zijn, dat dat een reden is om ze niet na te leven. Maar het is volgens mij geen kennisprobleem.
Ik denk niet dat het alleen een kennisprobleem is, maar je ziet wel dat het beleid minder populair is dan ooit. Ja. En als je nu het nieuws kijkt, het feit dat iedereen naar België aan het gaan is.
Maar is dat de inhoud? Of is dat de communicatie? Ik denk dat het de inhoud is.
Het is altijd een combinatie. Maar ik vind het gemakkelijk om te zeggen van we moeten daarom maar minder over communicatie hebben. Want ik denk dat communicatie hier wel een grote factor bij is.
Maar ik denk, kijk, en dat is ook waarom ik er in die zin genuanceerd over na. Want ik ben het niet helemaal met Tom Jan Meeuwis eens. Ik denk dat sommige communicatie, die is zo wezenlijk en zo belangrijk, dat daar moet je inderdaad goed naar kijken. Ja. En dat onderscheid vind ik dus, dat wordt niet altijd goed gemaakt. Maar een van de dingen die ik wel heel goed vond, dat heb ik ook destijds gezegd. Maar jij hebt op een gegeven moment een analyse gemaakt van waarom je niet moet polariseren. Dus dat je geen mensen die anders denken over vaccineren, dat je die moet wegzetten als, nou ja, gek is het. Het gebeurt in Amerika meer. Je ziet D66 het een beetje doen. Ja, Paternotte doet het ook. Maar over het algemeen blijft Rutte en de jongen, die blijven daar van weg.
Inmiddels wel. Dat deden ze natuurlijk niet.
Nee, precies. Exact, ja. Ik denk dat dat iets is wat heel wezenlijk is aan de communicatie. Ik denk dat als inderdaad alle mensen die zich niet willen laten vaccineren echt werden weggezet in een hoek, dat dat een groot effect heeft. Dan krijg je die mensen nooit meer bezig kwijt, dan verlies je ze en dan heb je daar heel erg lang nog last van. Dus ik vind dat een communicatie die wezenlijk is. Dus ik denk ook dat je onderscheid moet maken tussen echte essentiële communicatiestrategieën en van die kleine flutpuntjes zoals, was iemand duidelijk? Heeft iemand een blunder gemaakt? Nou, dat is ook zo'n favoriet punt in alle campagnes. Hè? Van, heeft iemand een verbale uitglijder gemaakt? Ja. En het is zo vaak bewezen. Ik heb natuurlijk al die Amerikaanse verkiezingscampagnes gevolgd en heel erg intensief gevolgd. Meestal maken die verbale uitgeleiders echt helemaal niets uit. En het is heel groot in de media. 1000 voorbeelden kan ik daarvan geven van Obama en alle tegenstanders. Het maakt in die end gewoon niet zo vreselijk veel uit.
Ja. Ik denk wel dat jij zei van een klein puntje als duidelijkheid. Voor mij is duidelijkheid bij communicatie wel een basisvoorwaarde.
Maar nogmaals, was het dan niet duidelijk, zou ik zeggen. Maar goed, als ik nog even één punt hierover mag maken, want ik, dus even om het in context ook te plaatsen. Dit is echt heel recent, deze ontwikkeling. Dat wij ontzettend op communicatie gericht zijn. En dat is ook wel goed om dat te beseffen. Dit hadden we niet 30 jaar geleden. Hè. Dit is eigenlijk in de afgelopen 20 jaar pas opgekomen. Ik zat vorige zomer wat geschiedenisboeken te lezen. En ik had een prachtig voorbeeldje daarvan over de jaren 50. Het was zo dat er op dat moment twee verschrikkelijke orkanen Florida hadden getroffen. Het waren de ergste orkanen in decennia. Allerlei mensen zijn om het leven gekomen. In krantenartikelen werd vermeld dat president Eisenhower op vakantie was. En hij was niet van plan om terug te komen. Dat was één zin in dat hele krantenartikel. En wat is het opmerkelijke? Niemand viel daarover. Het was de normaalste zaak. Ja, de president is op vakantie. En tegenwoordig, als dat zou gebeuren, de president zou direct terugkomen van vakantie en hij zou zo snel mogelijk een trip boeken naar dat gebied om daar medeleven te betuigen met de slachtoffers van de twee orkanen. En dat kan tegenwoordig niet anders meer. Dat moet je doen als politicus. Dat is een communicatiestrategie, want je hebt daar niks te zoeken als president. Je kunt niks doen voor die mensen. Je hebt geen functie daar. Het is alleen maar om te laten zien, ik geef om jullie. Ja. Maar dat is dus een recente ontwikkeling. In de jaren 50 gebeurt het niet. En ik vind eerlijk gezegd, ja, of ik weet niet of we nou per se terug moeten naar de jaren 50. Niet in dit opzicht, niet in andere opzichten. Maar ik vind er wel wat voor te zeggen om daar gewoon eerlijk over te zijn. In dit soort gebieden, de president kan er niks aan doen. Ga er niet heen. Je hebt er niks te zoeken.
Ja, ik denk in dat geval ben ik het wel met je eens, ja.
Dit is echt revolutionair. We zijn het eens. Jee. Oké, op de andere vlakken niet. Maar goed, dat ga ik nog maar even overslaan. En daar stappen we dan maar even direct overheen. Even een kort mediablokje. Ik wil even twee dingen met je doornemen, Lars.
Je kon het ook echt aan alsof je bang bent dat mensen nu afhaken. Het is een kort mediablokje.
Nee, maar ik heb niet zo heel veel. Maar ik heb wel even wat interessante dingetjes. Eerst één ding. Sinds Trump weg is, zijn de kijkcijfers van Amerikaanse nieuwsmedia echt drastisch gedaald. En ik kwam afgelopen week een artikel tegen met de exacte cijfers. Het is namelijk zo dat CNN 38% van zijn kijkers is kwijtgeraakt in vergelijking met 2020. Dus in één jaar tijd 38% minder kijkers in primetime. Dus een derde van de mensen die is gewoon afgehaakt. Voor Fox News en MSNBC geldt ongeveer hetzelfde.
En zijn ze weer terug naar het oude niveau? Of?
Nee, het zit zelf nog iets onder het oude niveau. Trump heeft jarenlang voor een soort van piek gezorgd. En we zitten daar nu echt weer ver onder. Vorig jaar was was een extreem jaar. Omdat natuurlijk de verkiezingen waren en COVID en George Floyd en alle demonstraties en alles wat daarbij gebeurde. Dus het was een extreem nieuwsjaar. Maar je ziet wel dat het enorm gekelderd is. De Washington Post, 44% minder unieke bezoekers in november 2021 versus 2020. Dus echt gewoon bijna de helft minder unieke bezoekers. En dat geeft wel aan, heel veel Amerikanen zijn sinds Trump weg is gewoon echt minder tijd aan het besteden aan het volgen van het nieuws. Wat natuurlijk ook wel grote effecten heeft. Want dat betekent ook dat ze natuurlijk minder advertentieinkomsten hebben met alle gevolgen daarvan. En deels, we hebben het eerder over gehad, het is een bewuste strategie van Biden. Hij wil het maatschappelijk debat wat laten afkoelen. Amerikanen moeten elkaar weer zien als Amerikanen, niet als Democraten of Republikeinen. Dus die minder van die verhitte debatten, dat ziet hij ook als iets goeds. Hè? Het moet allemaal even gewoon kunnen bekoelen. Maar voor de nieuwsmedia is dat niet per se een goede zaak. En ik denk dat er best wel wat journalisten die stiekem toch wel hopen op een terugkeer van Trump, op welke manier dan ook. Want hij is in ieder geval iemand die goed is voor de kliks en de views.
Ja, niet voor journalisten, denk ik. Want die worden aangevallen in het publieke debat. Die worden aangevallen op rallies. Dus de journalisten zelf, denk ik, zitten niet te wachten op Trump. Maar de aandeelhouders van die journalistieke organisaties misschien wel.
Kijk, ik denk dat journalisten niet per se... ik denk dat ze over het algemeen, dat denk ik me niet uniek als ik dat zeg, maar over het algemeen links georiënteerd zijn. Dus ik denk dat ze niet in die zin zitten te wachten op Trump. Ik denk wel dat voor journalisten natuurlijk ook gewoon zo is dat als jij jouw stukken schrijft, dan wil je dat gelezen wordt. En in het Trump-tijdperk werd het gewoon aanzienlijk meer gelezen dan het nu wordt gelezen. Dus ook als journalist heb je er wel een bepaald belang bij natuurlijk dat er... Dat Trump terugkeert. Of dat nou de doorslag is voor veel mensen, dat wil ik niet zeggen. Ik zeg alleen, dit is waarom Trump ook in 2016 natuurlijk wist door te breken. Hij zorgde ervoor dat mensen gingen kijken naar CNN. CNN zond al die rallies en die speeches van hem live uit, omdat het voor hoge kijkcijfers zorgde.
Dus als dat toen gebeurde, dan is het risico dat we dat nu weer gaan zien.
Ik denk dat er een kans is dat dat inderdaad gebeurt. Ja, zeker. Ja, en de vraag is, kun je dat voorkomen? Hè? Want het is natuurlijk ook een beetje moeilijk op een gegeven moment om te zeggen van, nou, wij gaan geen aandacht besteden aan de terugkeer van oud-president Trump. Hè? Dat kan ook niet. Dus hoe je dat gedoseerd doet, dat is nog best wel een lastige. Maar goed, dat is denk ik wel daar. Ik denk dat er echt een kans is dat hij in 2022 terug zou kunnen komen en dat hij zijn terugkeer in de politiek bekend maakt. Want het gaat slecht met de Democraten. Er zijn in november van dit jaar verkiezingen. Na alle verwachtingen zullen ze die verliezen vanwege de drie I's. Namelijk infecties van corona, immigratie en inflatie. Drie grote problemen. Ja, de drie I's.
Heb jij bedacht de drie I's?
Ja, dat heb ik bedacht inderdaad. Ja. Het zijn de drie grote problemen die de Democraten hebben op dit moment. Dus dat is lastig. En dat is een ideaal terrein voor Trump om te zeggen van... Kijk, de Democraten hebben het verknald. Tijd om mij terug in het zadel te hijsen.
Ja, ja. Dus de drie I's. Hey, we gaan die in Nederland ook zien. Wat was nou infecties, inflatie en...
Immigratie.
Immigratie.
Grote immigratiecrisis aan de zuidelijke grens.
Ja, dus straks krijgen we minder bij de gemeenteraadsverkiezingen misschien straks. Hè, maar de drie I's die gaan nog wel een rol spelen in de politiek.
Ja, dat zou mijn voorspelling zijn voor 2022, ja. Ja.
Oké.
Okay, dat was even de concrete cijfers daarvoor voor dit eerste deel. Tweede, in het mediablokje. Jij bent niet zo'n opeenkijker als ik.
Ik kijk eigenlijk nooit talkshows.
Nee, ik iets vaker.
Elke dag.
Iedere dag, ja. Ja, behalve dus afgelopen week, want toen was er geen enkele talkshow. Ik had ineens zeeën van tijd, vandaar dat ik ineens met een leeslijst kon aanzetten. Maar er is een gerucht dat op 1 ingelijfd gaat worden door WNL. En dat gerucht gaat al een tijdje rond. En nu is het zo dat op 1 elke dag door een andere omroep wordt gemaakt. Dus BNNVARA verzorgt maandag, de EO doet de dinsdag enzovoort enzovoort. Het lijkt een beetje op met het oog op morgen op Radio 1. Dus de redactie van het programma is wel hetzelfde. Het format is hetzelfde, dezelfde vaste gasten. Alleen de presentatoren zijn feitelijk steeds van een andere omroep. En het gerucht is dat Fidan Ekies en Sven Kokkelman namens WNL het duo zou zijn die 5 dagen per week dat programma zou gaan presenteren. Er zijn wat meer aanwijzingen dat WNL het gaat overnemen. Politiek verslaggever Thomas van Groningen is overgestapt naar WNL. En die gaat voor Op 1 zowel reportages maken uit Den Haag als dat hij aan tafel gaat aanschuiven om daarover te praten over de Haagse politiek. Dus het is echt op dat vlak zichtbaar dat WNL een grotere invloed krijgt. En Bert Huisjes is al is de baas van WNL. En dat is al sinds het begin de woordvoerder van het programma, die ook vaak optreedt in de media om het programma te verdedigen als dat nodig is. Dus er zijn wat aanwijzingen dat dat aan het veranderen is. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, dat moeten we maar zien. Maar een rechtse omroep, want dat is WNL natuurlijk, die een talkshow gaat presenteren, dat is echt wel een kleine aardverschuiving in het Nederlandse medialandschap. Want het was echt van oudsher VARA en later BNN-VARA die de hofleverancier was van alle talkshows. En dat zijn ze al sinds de jaren 80. Sonja op zaterdag, dat keken mensen massaal destijds. De talkshow van Sonja Barend op zaterdagavond.
Ja, dus als je eerder in slaap viel in 1996, was het geloof ik, en je wordt wakker en je vraagt je af wat het belangrijkste, wat is veranderd, is de talkshows zijn in één keer niet meer links, maar van rechtse omroep.
Ja, dat is, nou ja, als dit dus doorgaat, als dat echt die inlijving doorgaat, dan is dat inderdaad een verandering. In 1996 had je nog Barend en Witteman. Dat is nog voor Pauw en Witteman. Maar goed, je ziet ook wel wat terugtrekkende bewegingen. Want BNNVARA zet minder in op Op 1 en meer op hun eigen talkshow. Galit en Sophie, de presentatoren van BNNVARA op Op 1, dat zijn Hugo Lochtenberg, die eigenlijk van NRC is. En Nadia Moussaïd, die van de VPRO is. Dus zij hebben niet meer hun prominente gezichten in Op 1 neergezet. Dus het zou zomaar eens kunnen dat daadwerkelijk daar een BNL-talkshow wordt.
Maar gebeurt het ook? Wat denk jij?
Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Ik ben een beetje sceptisch, eerlijk gezegd. Want ik denk dat het nog steeds een relatief kleine omroep is, WNL. En dat ze wel een hele prominente plek daar hebben. En ik denk dat er best wel meer omroepen zijn die azen op dat tijdslot. Ik denk wel dat er een paar mensen zijn die altijd flink zitten te balen. Want toen Sven Kokkelman is binnengehaald, kan ik me zo voorstellen dat Rick Niemann daar toch echt even stond te vloeken. Want Rick Niemann werkt ook bij WNL, presenteert daar WNL op zondag. Die had denk ik ook wel gehoopt dat hij af en toe misschien eens een keer Op 1 mocht presenteren. Nou ja, dat gaat met de binnenkomst van Sven en Kokkelman niet gebeuren. En als Sven Kokkelman het samen met Fidan Ekies het 5 dagen per week gaat presenteren, dan baalt Thijs van der Brink ook enorm. Want Thijs van der Brink was oorspronkelijk de beoogde presentator van Op 1, 5 dagen per week samen met Fidan Ekies. Zij wilde het uiteindelijk dat niet, omdat zij zichzelf toen nog te onervaren vond. Maar ja, nu gaat ze het 5 dagen per week met iemand anders presenteren en heeft hij ineens zijn avond Op 1 dan kwijt. Is hij dan kwijtgeraakt? Dus dat zou kunnen gebeuren. Weet niet of het zo is, dus dat is nog allemaal speculatief. Maar dit zijn in ieder geval de geruchten.
Hoop geknakte ego's.
Een hele hoop. Ja, zeker.
Ja.
Maar dan, we hebben ook nog leedvermaak. En de vraag, ik wierp hem op, mag je enig leedvermaak hebben als een openlijke tegenstander van coronavaccinatie zelf overlijdt aan corona? Dat is eigenlijk de vraag die jij hebt opgeworpen.
Ja, ik heb die vraag naar aanleiding van een Twitterdraadje van Rudy Bauma.
Nieuwsuurverslaggever.
En hij doet heel veel in het bestrijden van desinformatie. En hij heeft een draadje op Twitter al sinds 8 augustus... Mm-hmm. waarbij hij bijhoudt wanneer mensen zijn overleden aan corona, die daarvoor zeiden dat corona niet bestaat, of in ieder geval antivaxer waren. En nou ja, hij vertelt dan verhalen, laat fotootjes zien. En dat blijft maar doorgaan. Inmiddels heb je echt een paar honderd voorbeelden van mensen die aanvankelijk corona ontkenden en later aan corona overleden bijvoorbeeld. En stiekem had ik toch wel het leedvermaak.
Ja, is dat echt waar?
Ja, ik zat dat draadje te kijken en ik dacht, oh nee, weer zo'n sukkel. En er zitten ook wel heel veel Amerikanen tussen. Dus ik voelde niet direct iets met de meeste mensen die in dat lijstje voorkomen. Die staan ook op sorryantivaxer.com. Dat is een website die houdt dit soort verhalen ook bij. Van mensen die openlijk corona ontkenden en daarna er zelf aan ten onder gingen. En dan staan er bijvoorbeeld verhalen, misschien even om een voorbeeldje te geven. Dat bijvoorbeeld een bergbeklimmer, John Ayers, 42, geloofde desinformatie over de coronavaccins. Hij betuigde spijt nadat hij in het ziekenhuis belandde met een coronabesmetting, maar hij overleed wel en laat een 19-jarige dochter. Nou, dat is een heel triest verhaal, denk ik.
Ja. Maar voel je dan leedvermaak inderdaad?
Bij dat verhaal zeker niet. Maar er staat hier bijvoorbeeld ook Keith Smith's vrouw Darla dong bij de rechter af dat een externe arts hem in het ziekenhuis ivermectine gaf als behandeling tegen COVID-19. Zijn nieren begaven het kort daarna en Keith stierf op 12-12.
Ja.
Dus als je dan zo diep in die fuik van desinformatie zit dat je allerlei paardengeneesmiddelen laat geven aan je man, of als je echt maandenlang hebt gezegd dat corona niet bestaat en vervolgens er zelf wel aan overlijdt, ja, dan voel ik wel iets van leedvermaak.
Is het ook niet zo omdat het alleen maar kleine statistiekjes zijn? Want zodra je het verhaal van die bergbeklimmer bijvoorbeeld hoort, dan vind ik het al heel moeilijk om daar ook maar enig vermaak uit te halen. Dan vind ik het eigenlijk ook triest. En dan denk ik ook direct aan die dochter. En die laatste dagen van zo'n man voordat hij dan in coma wordt gebracht. Dat zal ook echt verschrikkelijk zijn geweest. Hij zal zich heel bewust zijn van zijn fout. En waarschijnlijk heeft hij daar ook echt een heel slecht gevoel over.
Ja. Maar bij mij voel ik een beetje de worsteling van aan de ene kant de emotie die wel denkt van... en tegelijkertijd de ratio denkt, nee, dat mag je niet denken. Hmm. Dus dat je toch denkt, op een rationeel niveau denkt, nee, hier mag je niet blij mee zijn. En tegelijkertijd dat je toch iets voelt van, zie je wel, het bestaat wel of zo.
En mensen die aan longkanker overlijden, die bijvoorbeeld lang gerookt hebben, heb je daar hetzelfde bij?
Ik zou er minder moeite mee hebben als het bijvoorbeeld de directeur was geweest van een tabaksfabrikant die jarenlang in het nieuws heeft gezegd van sigaretten zijn niet slecht voor je. Want als je jarenlang in het nieuws zegt sigaretten zijn niet slecht voor je en vervolgens wel aan longkanker overlijdt, terwijl je de baas was van een tabaksfabrikant, dan zou ik ook iets van leedvermaak hebben.
Dat is toch wat anders, want dan heb je ook het feitelijk mogelijk gemaakt voor andere mensen om daar dood aan te gaan.
Maar dat geldt natuurlijk bij heel veel antivaxxers ook. De reden dat deze mensen in het draadje staan is niet dat zij voor zichzelf hielden wat ze dachten. Dit zijn vaak mensen die openlijk een harde strijd, een fanatieke strijd hebben gevoerd, waarbij ze in de sociale media, in hun sociale bubbel, iedereen maar ervan probeerde te overtuigen dat corona niet bestaat, of dat het vaccin, dat gevaarlijk is. Ik denk, dat is wel iets anders, hoor.
Ja, maar ik vind dat de vergelijking met een directeur van een tabaksconcern vind ik daar niet helemaal van toepassing, want dan geef je mensen het gevaarlijke spul natuurlijk in handen. Hè. Je verkoopt het ze, je maakt het aantrekkelijk. En alleen je mening uiten. Ik kan me voorstellen dat mensen daardoor overtuigd zijn geraakt, en dat zou natuurlijk heel onwenselijk zijn. Maar ik vind dat wel wat anders. Want het uiten van je politieke meningen en je overtuigingen, ja, dat is in principe iets wat is toegestaan. En dat moet hij vooral doen als hij denkt dat dat juist is.
Ja, het is wel toegestaan. Maar het gevolg van het verspreiden van desinformatie is natuurlijk wel dat andere mensen onnodig overlijden.
Ja, nee, maar ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dus ik ben er helemaal voor om dat niet te doen, hoor. Dus dat, maar leedvermaak kan ik daar echt, ik kan er geen enkel vermaak uit halen.
Het is een nare emotie. Ja, ik geef het ook direct toe. Wat mij deed veranderen, waarvan ik dacht van nu komt hij wel heel dichtbij, is deze week stond er ook ineens een Nederlander in dat lijstje.
Ja.
Want
Robin Fransman.
Robin Fransman, 53 jaar oud, die stond ineens in het lijstje. En ik bedoel, het is niet een lijstje waar nare dingen over mensen verder worden gezegd. Hè. Het werd heel feitelijk gesteld, nou, was van Herstel NL, was principieel ongevaccineerd.
Ja.
Dat klopt wel. Een prik was volgens hem alleen nodig voor kwetsbaren. Hij toonde kindervaccinatie als een groot monster op Twitter. Bestreed dat ook, hè, dat anderen die niet kwetsbaar zijn gevaccineerd worden. En toen dacht ik wel van nu komt het ook wel op een of andere manier, ja, misschien omdat het niet zo'n anonieme Amerikaan is die ik toch niet kende, komt het ook wel dichterbij. En dat ik dacht, nu komt het wel dicht bij smakeloos.
Ja.
En toen, dat was voor mij even dat het deed veranderen. Dat ik dacht,
Ja, ik heb nog niet zoveel problemen met dat lijstje. Want ik vind het wel nieuwswaardig dat mensen die vaccinatiesceptici zijn, dat ze overlijden. En ik denk dat dat misschien ook wel het beste argument is voor mensen die ook sceptisch zijn om zich toch maar te laten vaccineren. Ik weet niet of het bij iedereen effect gaat hebben, maar ik denk dat het in ieder geval positief zou zijn als dat mensen overtuigt. Dus ik vind het belangrijk om het in het nieuws te brengen. Maar ja, kijk, de reden waarom ik ook gewoon niet zo heel erg veel leedvermaak voel, is omdat ik denk dat eigenlijk bijna iedereen een aandeel heeft in zijn eigen overlijden. En het is verschrikkelijk als je daarop gewezen wordt. De top 2 doodsoorzaken, dat zijn hart- en vaatziektes, op nummer 1 en op nummer 2 kanker. De meeste vormen van die ziektes, het is een beide hele grote categorieën, maar de meeste vormen, dat zijn gewoon levensstijlkeuzes die uiteindelijk slecht geweest zijn. Dus mensen hebben te weinig bewogen, hebben te ongezond gegeten, hebben gerookt, allerlei andere dingen die een probleem zijn. En daardoor zijn ze vroeger overleden dan misschien anders nodig was geweest. En ja, als je mensen daarop gaat wijzen op een doodsbed, als het ware op een deathbed, dan is dat echt iets wat heel erg onplezierig is. En ik zou niet willen leven in een samenleving waar we op die manier met elkaar omgaan.
Ja, vaak is het misschien een factor die een rol speelt. Hè? Je kan lang niet altijd zeggen dat iemand bijvoorbeeld kanker heeft gekregen doordat hij iets deed.
Nee, maar kijk, bij roken is de kans dat je er kanker door krijgt heel veel groter. Maar ik bedoel, rood vlees eten leidt ook tot darmkanker. Daarmee kun je niet zeggen dat iemand darmkanker heeft, dat het door rood vlees komt. Maar je kunt ook niet zeggen dat iemand die longkanker krijgt, dat door het roken is. Want iemand kan het ook krijgen zonder dat je ooit gerookt hebt. En dat is volgens mij voor nog best een significant deel van de mensen het geval.
Bijvoorbeeld door meerokers, hè? Een op de 6 doden door tabak komt door meeroken.
Ja.
Wat voor mij hierbij misschien wel in de coronadiscussie ook wel meespeelt, is dat ik in mijn eigen omgeving zie ik steeds meer mensen die het slachtoffer worden van die uitgestelde zorg. Want uitgestelde zorg, dat lijkt iets heel abstracts, iets ver weg. Maar afgelopen week hoorde ik opnieuw een verhaal van iemand die volgens mij 3 jaar ouder is dan ik. Daar werd bij een bevolkingsonderzoek werd er darmkanker vastgesteld. Goed behandelbaar, ze wisten precies waar het zit. Normaal gesproken zou die ook daar goed aan geholpen kunnen worden. En nu zei de arts, ik heb wel slecht nieuws voor je. Er is geen capaciteit voor jou. Jij kan niet geholpen worden. En heel eerlijk, ik weet ook niet wanneer die capaciteit weer komt in het ziekenhuis.
Nee.
En dat zijn dan toch verhalen waarvan je denkt, ja, deze jongen van 3 jaar ouder dan jij en ik, ja, we hopen natuurlijk alles voor hem, hè? Dat het snel behandeld kan worden en zo. Maar mensen zoals hij,
ja.
Ja, die kunnen zomaar overlijden. En dat komt voor een deel gewoon omdat ja, dit soort corona-ontkenners dan in het ziekenhuis liggen en IC-bedden bezet houden. En daar gevoelsmatig, hè, je kunt altijd de vraag stellen van, is het qua communicatie slim om dat neer te zetten. En ik heb ook een keer in Volkskrant natuurlijk een stuk geschreven dat het niet slim is,
ja, communicatief, om dat
te vertellen. Maar op gevoelsniveau voel ik wel steeds meer die oneerlijkheid van shit man, er zijn wel echt ontzettend veel mensen die op dit moment het slachtoffer worden van die uitgestelde zorg. Die mensen zijn vaak niet zo mediageniek als mensen die corona hebben, maar dat zijn wel de mensen die er nu heel, heel erg veel nadeel van ondervinden. Ja. Als ik bij mezelf probeer te analyseren op een rationeel niveau, waar dan ook iets van het leedvermaak vandaan komt bij anderen, zo'n anonieme Amerikaan die jarenlang corona ontkende en vervolgens eraan dood ging, dacht ik, nou ja, ja. Door mensen als jij zijn mensen in mijn omgeving nu, ja, die kunnen niet geholpen worden.
Nee, oké. Okay. Op deze positieve noot.
Ja, dat is niet echt een positieve noot, hè? Nee.
Zullen we naar de recensies gaan?
Maar denk je ook niet, denk je niet dat heel veel mensen daarmee worstelen?
Weet ik niet eigenlijk. Ik denk dat er best mensen mee worstelen. Dat zou best kunnen, ja. Ja, maar ik vind het heel eerlijk. Ik denk dat het ook heel goed is om dat gewoon uit te spreken. Ik denk inderdaad dat er zeker mensen mee worstelen, inderdaad, ja. Ja.
Oké, okay, gaan we nu naar de recensies.
Ja, het is een beetje een harde overgang. Maar ja. We hebben wel weer een leuke recensie erbij. Tenminste, we hebben er een recensie bij.
Ja, we hebben sterk verloren eigenlijk. Hè? Want we hebben een 4-sterren review gekregen.
Ja. Wie heeft hem ingediend?
Leonie fietst.
Kijk.
Ik denk dat het een vrouw is die fietst.
Lees hem maar voor.
Boeiend en actueel staat erboven.
Kijk.
Ik luister wekelijks naar deze boeiende podcast. Mooie interactie tussen de heren. Minpuntje. Ik begin me inmiddels wat te storen aan het terugkerende Jomanda gedoe. Het was de eerste keer grappig, maar de houdbaarheidsdatum is gepasseerd.
Oei.
Vrouw, 55 jaar, houdt van wielrennen, leest graag een boek.
Nou, dat is wel weer een leuke manier om het te verwoorden. Ik ben er inhoudelijk denk ik wel een klein beetje mee eens. Ik vind dat dit ook wel over het hoogtepunt is.
Nou, ik ken jou goed. Uh-huh. Als jij zegt, ik ben het er een klein beetje mee eens, dan bedoel je eigenlijk gewoon, ze heeft gelijk.
Ze heeft wel gelijk, ja. Nee, ze heeft gelijk, klopt, ja. Ik heb wel een ander punt. Ik heb een ander probleem met deze recensie.
Oh.
Weet je dan wat het namelijk is?
Vertel.
Deze recensie, wat is de titel van deze recensie?
Boeiend en actueel.
Vorige week was de titel van de recensie leerzaam en leuk. De week daarvoor hadden we een recensie met leerzaam en vermakelijk. Diezelfde week kregen we een andere recensie met de titel leerzaam en relevant. Ik zie een patroon.
We zijn niet leerzaam.
Nou, weet ik niet. Maar iedereen heeft de neiging om 2 woorden achter elkaar te plakken en dat als titel te nemen voor de recensie. Ik vind het niet creatief. En dit zijn mensen die dus geïnteresseerd zijn in communicatie. Dus Leonie fietst. Ik ga een nieuwe rubriek introduceren, namelijk Recenseer de Recensent. En ik geef deze recensie 3 sterren van de 5. En waarom geef ik dat? Omdat ik wel denk dat je het op een goede wijze de kritiek hebt verwoord. En ik vind het op een sympathieke, grappige manier ook gebracht. Dus vandaar dat je wel een paar sterren van mij krijgt. Maar de titel was niet heel erg creatief. En ja, de titel is wel hetgene wat de meeste mensen lezen. Dus moet ik er toch echt 2 sterren aftrek qua punten op geven. Dus 3 van de 5 sterren, Leonie fietst.
Ja, ik ga niet ook nog eens een recensie geven.
Dat jij de recensent recenseert van de recensie, ja.
Maar jouw oproep is eigenlijk aan iedereen van laat een recensie achter met een creatieve kop.
Met een creatievere titel. Gebruik misschien een woord wat je niet verwacht in een recensie. Weet je wel, echt iets creatiefs. Misschien een, ja, gewoon iets wat we al jaren niet meer hebben gebruikt. Dat wil ik terugzien in de recensies. Of een onverwachte twist erin. Iets wat ons verbaast.
Ja. Maar je kan gewoon op Google kijken hoe vaak een woord voorkomt. En als een woord vaker dan 100.000 keer voorkomt op het internet, is het eigenlijk al ongeschikt in de titel van deze podcast.
Wat ze ook doen, als ze maar creatief zijn. En als dus er een creatieve recensie komt, dan ga ik die dus 5 sterren geven.
Oké. Okay. Nou ja, we gaan zien of mensen zich daaraan houden.
Ja, ik ga gewoon de recensies recenseren. Mijn nieuwe rubriek hier aan het slot van deze podcast.
Helemaal goed. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Ik ben een ATV... Zo.
Ja. Ik ga hier een montage van maken met al jouw besprekingen.
Alle dingen.
Take 34.
Ja.